Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij willen aan het begin van deze dienst Gods lof zingen, gemeente, en dat doen we met Psalm 147, de versen 3 en 4. Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En ook het vierde vers zingt beurtelings, met beurtzang betekent dat, en dank de Heere. Zingt psalmen onze God ter ere. Psalm 147, vers 3 en 4. Gemeente, hoor nu het woord van God. Dat zal u gelezen worden uit Lucas 18, vers 1 tot en met 9. Lucas 18, vers 1 tot en met 9. Wij stellen ons eerst onder de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij uit Psalm 147 het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, vers 10, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lucas, hoofdstuk 18, de eerste 8 versen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zeker weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde.
Wij gaan met elkaar zingen over bidden. En dat doen we uit Psalm 141. Psalm 141, de eerste drie versen. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden, hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En ook het tweede vers en het derde, Psalm 141, vers 1, 2 en 3. Er zal gecollecteerd worden, de Heere zegene u en uw gaven. lees vandaag een preek van John Charles Ryle. Dat was een Engelse dominee. Die leefde van 1816 tot 1900. Hij wilde, toen hij jong was, parlementslid worden. Maar dat ging niet door omdat zijn vader failliet ging. Op zijn 22e kwam hij tot bekering. Zelf zegt hij dat hij van zijn 7e tot zijn 22e jaar niet bad en geen letter uit de Bijbel las. Later heeft hij een preek gehouden over bidden. En vandaag lees ik voor u de eerste helft van die preek. En ik hoop op een ander moment de andere helft te lezen. De preek gaat over Lucas 18 vers 1. Men moet altijd bidden. Dat was namelijk de aanleiding waarom de Heere Jezus de gelijkenis over de onrechtvaardige rechter vertelde. Dat was om de mensen te leren dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Ik wil u een vraag stellen waarover u ernstig moet nadenken. Hij bestaat uit twee woorden. Bid u? Die vraag kunt alleen u zelf beantwoorden. Uw dominee weet of u naar de kerk gaat. Uw gezinsleden weten of u in uw gezin bidt. Maar of u persoonlijk bidt, dat is iets tussen u en God. Geeft u alstublieft aandacht aan deze vraag. Zeg niet dat die vraag te dichtbij komt. En als uw hart oprecht is voor God, dan hoeft u voor die vraag niet bang te zijn. Wijs mijn vraag niet af door te zeggen dat u uw gebeden wel opzegt. Het opzeggen van gebeden is niet hetzelfde als bidden. Zeg me niet dat mijn vraag overbodig is. Luister een moment naar mij en dan zal ik u laten zien dat ik goede reden heb om u deze vraag te stellen. Ik vraag u of u bidt, omdat bidden noodzakelijk is voor de zaligheid. Noodzakelijk, en dat zeg ik met reden. Ik spreek nu niet over hele kleine kinderen of mensen met een verstandelijke beperking, en ik spreek ook niet over de heidenen, want ik weet dat aan wie weinig gegeven is, van diegene weinig geëist zal worden. Ik spreek over degene die zich christen noemen. En over zulke mensen zeg ik dat niemand mag verwachten dat hij zalig wordt als hij niet bidt. Ik ben er net als ieder ander van overtuigd dat wij alleen door genade worden verlost. Ik zou graag gratis en volledige vergeving aanbieden aan de grootste zondaar die ooit geleefd heeft. En ik zou niet aarzelen om aan zijn sterfbed te staan en te zeggen, geloof in de Heere Jezus nu op dit moment en u zult zalig worden. Maar ik lees nergens in de Bijbel dat een mens zalig wordt zonder erom te vragen. Ik lees nergens dat iemand vergeving van zonden ontvangt die zijn hart niet eens innerlijk opheft en zegt, Heere Jezus, geef het mij. Ik lees dat niemand zalig wordt om zijn gebeden, maar ik lees nergens dat iemand zalig wordt zonder te bidden. Om zalig te worden is het niet noodzakelijk dat u de Bijbel leest, want er zijn mensen die analfabeet zijn, die nooit naar school zijn geweest. Er zijn mensen die blind zijn, terwijl Christus in hun hart woont. Het is in essentie niet noodzakelijk om in de kerk naar het evangelie te luisteren, want er zijn mensen die op een plaats wonen waar het evangelie niet wordt gebracht. Of die door zwakte op bed moeten blijven of doof zijn. Maar dit kan niet gezegd worden van het gebed. Om zalig te worden is het noodzakelijk dat u bidt. Er is geen koninklijke weg naar gezondheid of geleerdheid. Prinsen en koningen, armen en eenvoudigen, zij allen moeten zorgen voor hun lichaam en hun geest. Een ander kan niet in hun plaats eten, drinken of slapen. Niemand kan voor een ander het alfabet leren. Ieder moet deze dingen zelf doen, anders komt er niets van terecht. En zoals het nu met de geest en het lichaam is, zo is het ook met de ziel. Er zijn dingen die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van uw ziel. Ieder moet deze dingen zelf onder ogen zien. Ieder moet zelf zich tot God bekeren. Ieder moet zelf zich tot Christus wenden. En ieder moet zelf tot God spreken en bidden. Dat moet u zelf doen. Niemand anders kan het voor u doen. Hoe kunt u verwachten dat u gered wordt door de onbekende God? Hoe kunt u God kennen zonder dat u bidt? U komt niets over iemand te weten, tenzij u met diegene spreekt. En u kunt God in Christus niet kennen, tenzij u met hem spreekt in het gebed. Als u met hem in de hemel wilt zijn, dan moet u op aarde een van zijn vrienden zijn. En als u een van zijn vrienden op aarde wilt zijn, dan moet u bidden. Er zullen op de laatste dag velen aan Christus rechterhand staan. De heiligen verzameld uit het noorden en het zuiden, het oosten en het westen, zullen een menigte zijn die niemand tellen kan. Als hun verlossing eindelijk volkomen is, dan zal het overwinningslied waarin zij uitbreken een heerlijk lied zijn. Het zal zijn als het geluid van vele wateren en van machtige donderslagen, ja dat geluid zelfs te boven gaan. Maar in dat lied zal geen tweedracht zijn. Zij zullen zingen met één hart en één stem. En hun ervaring zal één en dezelfde zijn. Ze hebben allemaal geloofd. Ze zijn allemaal gewassen in het bloed van Christus. Ze zijn allemaal wedergeboren. En ze hebben allemaal gebeden. Ja, wij moeten op aarde bidden, zullen wij in de hemel ooit lof zingen. Wij moeten de school van het gebed doorlopen, anders zullen wij nooit geschikt zijn voor de feestdag van de lofprijzing. Als u zonder gebed bent, dan bent u zonder God, zonder Christus, zonder genade, zonder hoop en zonder hemel. Dan bent u op weg naar de hel. En nu begrijpt u waarom ik vraag, bid u? In de tweede plaats vraag ik of u bidt, omdat de gewoonte om te bidden een van de meest zekere kenmerken is van een waar christen. Alle kinderen van God op aarde zijn in dit opzicht hetzelfde. Vanaf het moment dat hun godsdienst levend en werkelijk wordt, bidden zij. Zoals ademen het eerste levensteken is van een pasgeboren kind, is bidden het eerste wat iemand doet als hij wedergeboren wordt. Dit is een gemeenschappelijk kenmerk van al Gods uitverkorenen, want zegt Jezus in vers 7 van de voorgelezen schriftgedeelte, zij roepen tot hem dag en nacht. De Heilige Geest die hen tot nieuwe schepselen maakt, werkt in hen de ervaring van aanneming tot kinderen en doet hen uitroepen, Abba, Vader. Als de Heere Jezus hen levend maakt, dan geeft hij hem een stem en een tong en zegt tot hen, gij zult niet meer zwijgen. God heeft geen kinderen die niet kunnen spreken. Het behoort tot hun nieuwe natuur om te bidden, zoals het de natuur van een baby is om te huilen. Zij zien hun behoefte aan genade en barmhartigheid. Zij ervaren hun leegheid en hun zwakte. Zij kunnen niet anders. Zij moeten bidden. Ik heb de levens van de Bijbelheiligen zorgvuldig onderzocht. En van Genesis tot Openbaring vind ik er niet één die geen man van gebed was. Ik lees in de Bijbel als kenmerk van de godvruchtigen dat zij de Vader aanroepen, dat zij de naam van de Heere Jezus Christus aanroepen. En ik vind als kenmerk van de goddelozen opgetekend, zij roepen de Heere niet aan, Psalm 14. Ik heb levensbeschrijvingen gelezen over grote christenen die sinds de dagen van de Bijbel op aarde hebben geleefd. Sommigen waren rijk en anderen arm. Sommigen waren geleerd en anderen ongeleerd. Sommigen waren presbyteriaans, een ander baptist. Sommigen waren calvinisten, een ander een arminianen. Sommigen gebruikten graag bepaalde kerkelijke gewoonten en liturgieën en anderen liever niet. Maar ze hadden één ding met elkaar gemeen. Het waren mannen van gebed. Ik lees verslagen van zendingsorganisaties in onze tijd. Ik lees met vreugde dat de heidenen in verschillende delen van de wereld het evangelie aannemen. Er zijn bekeringen in Afrika, in Nieuw-Zeeland, in India en in Amerika. En deze bekeerde mensen verschillen in alles van elkaar. Maar er is één ding dat op alle zendingsposten opvalt en dat is dat al die bekeerde mensen altijd bidden. Ik ontken niet dat iemand kan bidden zonder dat zijn hart erbij is, zonder oprechtheid. Ik beweer niet dat bidden alles zegt over iemands ziel. Want zoals met alles in de godsdienst is er ook in het gebed bedrog en gemaaktheid. Maar dit zeg ik wel. Niet bidden is een duidelijk bewijs dat iemand nog geen waar christen is. Hij heeft niet echt last van zijn zonde. Hij heeft God niet echt lief en hij weet zich geen schuldenaar van Christus. Hij verlangt niet naar heiligheid en hij verlangt niet naar de hemel. Hij moet nog wedergeboren worden. Hij moet nog tot een nieuw schepsel gemaakt worden. Hij mag zich nog zo beroemen op zijn kerklidmaatschap, op zijn geloof en hoop en kennis. Hij kan nog zo onwetende mensen misleiden. Maar we kunnen er zeker van zijn dat dat allemaal zonder betekenis is als hij niet bidt. Een van de beste bewijzen van het waarachtige werk van de Heilige Geest is de gewoonte van persoonlijk gebed. Iemand kan vanuit verkeerde motieven preken. Iemand kan boeken schrijven en mooie toespraken houden en ijverig lijken in goede werken en toch Judas Iscariot zijn. Maar het gebeurt zelden dat iemand die niet oprecht is, zijn binnenkamer binnengaat om zijn hart voor God uit te storten. De Heere zelf heeft zijn zegel gezet op het gebed als het beste bewijs van ware bekering. Toen Jezus Ananias naar Saulus in Damascus stuurde, gaf hij hem maar één bewijs van een veranderd hart. Zie, hij bidt. Ik weet dat er veel in iemands gedachten kan omgaan voordat hij tot bidden wordt gebracht. Hij kan overtuigingen hebben en verlangens en wensen, gevoelens en voornemens en hoop en vrees. Maar al deze dingen zijn onzekere bewijzen. Want die zijn ook te vinden bij de goddelozen en er komt vaak niets van terecht. In veel gevallen zijn ze als een morgenwolk en als de dauw die verdwijnt. Een hartelijk gebed dat voortkomt uit een gebroken en verslagen hart is meer waard dan al die andere dingen bij elkaar. Ik weet dat Gods uitverkorenen van eeuwigheid zijn uitverkoren tot verlossing. Ik weet dat de Heilige Geest die hen op zijn tijd roept, hen vaak stap voor stap leidt tot de kennis van Christus. Maar het oog van de mens kan slechts oordelen naar wat het ziet. En ik kan niemand gerechtvaardigd noemen, tenzij hij gelooft. En ik durf niet te zeggen dat iemand gelooft, tenzij hij bidt. Met een zwijgend geloof kan ik niet uit de voeten. De eerste daad van het geloof is spreken tot God. Geloof is voor de ziel wat leven is voor het lichaam. En gebed is voor het geloof wat adem is voor het leven. Ik kan niet begrijpen hoe iemand kan leven zonder te ademen. En ik kan niet begrijpen hoe iemand kan geloven zonder te bidden. Verwonder er u niet over als evangeliepredikers vaak stilstaan bij het belang van bidden. Want dit is waar het om gaat. Of u bidt. U kunt rechtzinnig in de leer zijn. U kunt met hart en ziel calvinist zijn. Maar het kan zijn dat dat slechts kennis van het hoofd is. en het kiezen van een bepaalde richting in de kerk. Wij willen weten of u werkelijk bekend bent met de troon der genade en of u net zo goed tot God als over God kunt spreken. Wij willen weten of u een waar christen bent en daarom is mijn vraag van het grootste belang. Bidt u? Ik vraag u in de derde plaats of u bidt, omdat niets in de godsdienst zo wordt verwaarloosd als persoonlijk gebed. Er is veel godsdienst in onze tijd. Er worden in sommige plaatsen nieuwe kerken gebouwd en bestaande kerken uitgebreid. En toch, ondanks al die godsdienst, geloof ik dat het persoonlijk gebed enorm wordt verwaarloosd. Vroeger dacht ik dat de meeste mensen hun gebeden deden en dat veel mensen baden. Maar daar ben ik anders over gaan denken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de grote meerderheid van belijdende christenen helemaal niet bidt. Dat klinkt vast schokkend en misschien schrikt u hiervan. Maar ik ben ervan overtuigd dat het gebed een van die vanzelfsprekendheden is die net zoals veel andere vanzelfsprekendheden erg wordt verwaarloosd. Het is een zaak die iedereen aangaat, maar zoals zo vaak gebeurt, maar door weinigen in praktijk wordt gebracht. Dit soort dingen speelt zich af tussen God en onze ziel. Niemand ziet het. En daarom is de verleiding groot om het aan ons voorbij te laten gaan en het te laten voor wat het is. Ik geloof dat er velen zijn die ook nooit maar één woord bidden. Ze eten, ze drinken, ze slapen, ze staan op, ze gaan naar hun werk, ze gaan weer naar huis, ze ademen Gods lucht in, ze zien Gods zon en ze leven op Gods aarde. Ze genieten Gods barmhartigheden en ze hebben een stervend lichaam en het oordeel en de eeuwigheid ligt voor hen. Maar ze spreken nooit met God. Ze zijn als beesten die vergaan. Ze leven als schepselen zonder ziel. Ze hebben niets te zeggen tot hem in wiens hand hun leven is, hun adem en alle dingen en uit wiens mond zij op een dag hun eeuwig oordeel moeten ontvangen. U zegt, ja maar dat is vreselijk. Maar er zijn er velen die in het verborgen zo leven. Ik geloof dat er velen zijn van wie de gebeden alleen maar vorm zijn. Uit het hoofd geleerde zinnen die steeds worden herhaald, zonder na te denken over de betekenis. Sommigen stamelen een paar haastige zinnen die ze als kind leerden. Sommigen zeggen het Onze Vader op zonder ook maar het minste verlangen dat ze krijgen waarin dat ernstige gebed om wordt gevraagd. Zelfs degenen die goede formuliergebeden gebruiken, mompelen hun gebed nadat ze in hun bed zijn gaan liggen en ze raffelen die af terwijl ze zich 's morgens wassen of aankleden. Wat u er ook van denkt, in de ogen van God is dat geen bidden. Als ons gebed alleen uit woorden bestaat, zonder dat ons hart erbij is, dan is dat als het trommelen van de arme heidenen ter ere van hun afgoden. Het laat onze zielen leeg. Als ons hart er niet in is, dan zijn onze lippen en tong wel actief, maar er is niets waarnaar God luistert, want het is geen gebed. Ik weet zeker dat Saulus vele lange gebeden heeft gedaan voordat de Heere hem ontmoette op de weg naar Damascus. Maar pas toen zijn hart gebroken was, zei de Heere, hij bidt. Bent u verrast? Ik zeg dit niet zonder reden. Denkt u dat wat ik zeg overdreven is? Ongeloofwaardig? Ik zal u laten zien dat het de waarheid is. Bent u vergeten dat van nature niemand bidt? Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. De mens wil zo ver mogelijk bij God vandaan en niets meer met hem te maken hebben. Hij heeft God niet lief, maar is bang voor hem. Waarom zou iemand bidden als hij geen besef heeft van zijn zonde en zijn geestelijke nood niet voelt, niet gelooft in onzichtbare dingen, niet verlangt naar heiligheid en hemel? De meeste mensen weten en voelen niets. De meeste mensen wandelen op de brede weg. Ik kan dit niet vergeten. Daarom zeg ik vrijmoedig, ik geloof dat er maar weinigen zijn die bidden. Bent u vergeten dat bidden volgens velen niet van deze tijd is? Velen schamen zich ervoor. Honderden mensen zouden liever op de gevaarlijkste plek aan het front vechten dan ervoor uit te komen dat ze gewend zijn om te bidden. Duizenden zouden zonder te bidden naar bed gaan als zij toevallig met een vreemde in dezelfde kamer zouden moeten slapen. Men vindt het van deze tijd om je goed te kleden, om naar feesten, concerten en theaters te gaan, om slim en aardig gevonden te worden. Maar bidden? Niet van deze tijd. Ik kan dit niet vergeten. Ik kan niet geloven dat iets waarvoor velen zich schamen, veel wordt gedaan. Ik geloof dat maar weinigen bidden. In de vierde plaats vraag ik of u bidt, omdat niets in de godsdienst meer wordt aangemoedigd dan het gebed. God doet alles om het gebed gemakkelijk te maken, als we het maar wilden proberen. Van zijn kant zijn alle dingen gereed. Alle bezwaren en beletsels zijn weggenomen. Elke moeilijkheid is opgelost. Wat krom is, dat is rechtgemaakt. En wat hobbelachtig is, dat is vlakgemaakt. Er is geen enkele reden meer om niet te bidden. Er is een weg waardoor iemand, hoe zondig en onwaardig ook, tot God de Vader kan naderen. Jezus Christus heeft die geopend door zijn offer voor ons aan het kruis. Zondaars hoeven zich niet te laten weerhouden door vrees voor Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Laat hen slechts in de naam van Jezus tot God roepen. Laat hen slechts pleiten op het verzoenend bloed van Jezus. En ze zullen ervaren dat God op een genadetroon zit, gewillig en gereed om naar hem te luisteren. De naam van Jezus is voor onze gebeden als een paspoort dat altijd vrije doorgang geeft. In die naam kan iemand tot God komen met vrijmoedigheid en bidden met vertrouwen. God heeft beloofd om hem te horen. Overdenk dit eens, is dit geen aanmoediging? Er is een voorspraak en voorbidder die altijd bereid is de gebeden van hen die hem aanroepen voor Gods aangezicht te brengen. Die voorspraak is Jezus Christus. Hij mengt onze gebeden met de wierook van zijn almachtige voorbeden. En dat mengsel stijgt op als een lieflijke reuk naar Gods troon. Hoewel arm in zichzelf zijn onze gebeden machtig en sterk in de hand van onze hoge priester en oudste broeder. Een bankbiljet zonder handtekening is maar een waardeloos stuk papier. En het gebed van een arm Adamskind is zwak in zichzelf. Maar het vermag veel als het wordt bekrachtigd door de hand van de Heer Jezus. In het oude Rome was een ambtenaar aangesteld die zijn deuren altijd geopend moest houden, zodat elke Romeinse burger hem altijd om hulp kon vragen. En zo is ook het oor van de Heer Jezus altijd geopend voor de stem van allen die tot hem roepen om barmhartigheid en genade. Het is zijn werk, zijn ambt, om hen te helpen. Hun gebed is zijn vreugde. Overdenk dit eens. Is dit geen aanmoediging? De Heilige Geest staat altijd gereed om ons te helpen met onze zwakheden in het gebed. Het behoort tot zijn speciale taak om ons bij te staan in onze pogingen om tot God te spreken. Wij hoeven niet terneergeslagen en bedroefd te zijn door de vrees dat we niet weten wat we moeten zeggen. Want de Geest geeft woorden als we hem om hulp vragen. Hij Hij geeft ons gedachten die ademen en woorden die branden. De gebeden van Gods volk zijn ingegeven door Gods geest. Het werk van de Heilige Geest die in hen woont, als de geest van genade en van gebeden. Voorwaar, Gods volk mag goede hoop hebben op verhoring. Niet zij alleen bidden, maar de Heilige Geest bidt in hen. Overdenk dit eens. Is dit geen aanmoediging? Er zijn grote en kostbare beloften voor degenen die bidden. Bedenk wat de Heere Jezus zegt. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En Jezus zegt verder, al wat gij begeren zult in mijn naam, gelovende, zult gij ontvangen. Zo wat gij begeren zult in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Bedenk wat de Heere Jezus bedoelde met de gelijkenis van de onbeschaamde vriend en van de onrechtvaardige rechter. Overdenk dit eens. Als dit geen aanmoediging is om te bidden, wat dan wel? In de schrift staan wonderlijke voorbeelden van de kracht van gebed. Voor het gebed is niets te groot of te moeilijk. Want het gebed heeft onmogelijke dingen bereikt. Het overwon vuur, lucht, aarde en water. Het gebed opende de Rode Zee. Het gebed liet water uit de rots komen en brood uit de hemel. Het gebed liet de zon stilstaan. Het gebed liet vuur neerdalen van de hemel op het offer van Elia. Het gebed maakte de raad van Achitofel tot dwaasheid. Het gebed bracht het leger van Sanherib ten val. De rechtszij koningin Maria Stuart, die leefde in de 16e eeuw, ik vrees de gebeden van de hervormer John Knox meer dan een leger van 10.000 man. Het gebed heeft zieken genezen. Het gebed heeft doden opgewekt. Het gebed heeft zielen tot bekering gebracht. Een oud christen zei tegen de moeder van Augustinus, een kind van zoveel gebeden zal niet verloren gaan. Gebed, inspanning en geloof vermogen alles. Niets is onmogelijk als iemand de geest der aanneming tot kinderen heeft. Het is opmerkelijk dat wanneer Mozes aanhoudend tot God bidt voor het volk van Israël, dat God tot hem als het ware zegt, laat mij toch met rust. Zolang Abraham zijn gebed om genade voor Sodom voortzette, verhoorde de Heere hem. En dat bleef hij doen, tot Abraham stopte met bidden. Overdenk dit eens. Is dit geen aanmoediging? Wat kan iemand meer aanmoedigen tot een godsdienstige plicht dan wat ik heb gezegd over het gebed? Wat valt er meer te doen om de weg tot de genadetroon vlak te maken en alle struikelblokken voor de zondaar uit de weg te ruimen? Voorwaar, als de duivels in de hel zo'n deur voor zich zouden zien opengaan, zouden ze opspringen van vreugde en de afgrond laten daveren van blijdschap. Maar waar zullen wij ons verbergen als we geen acht geven op zulke heerlijke aanmoedigingen? Welke verontschuldiging heeft iemand die uiteindelijk sterft zonder gebed? Ik hoop van harte dat u niet zo iemand bent. En daarom mag ik u wel vragen. Bid u? We gaan nu eerst zingen uit Psalm 147, vers 5. Dat gaat over verhoring van het gebed van jonge raven. God wil al het vee steeds spijzen laven. Hij hoort de stem zelfs van jonge raven. Psalm 147, vers 5. vijfde plaats vraag ik of u bidt omdat ijver in het gebed het geheim is van bijzondere heiligheid. Er zijn grote verschillen tussen christenen. Er is een enorme afstand tussen de voorhoede en de achterhoede in Gods leger. En ze vechten allen dezelfde goede strijd. Maar sommigen vechten veel moediger dan anderen. Ze doen allen het werk des Heren. Maar sommigen doen veel meer dan anderen. Ze zijn allen verlicht in de Heren. Maar sommigen schijnen veel helderder dan anderen. Ze lopen allemaal in dezelfde wedloop. Maar sommigen lopen veel sneller dan anderen. Ze hebben allen dezelfde Heere en Zaligmaker lief. Maar sommigen houden veel meer van Hem dan anderen. Ik stel de vraag aan alle ware christenen. Is dit niet waar? Sommigen onder Gods volk zijn sinds het moment van hun bekering nooit verder gekomen. Ze zijn wedergeboren, maar ze blijven hun hele leven als kleine kinderen. Ze zijn leerlingen op Christus school, maar komen nooit verder dan het ABC en de eerste lessen. Ze zijn binnen de kudde gebracht, maar daar blijven ze liggen en komen niet verder. Jaar in jaar uit zie je ze bezet met dezelfde zonde. Je hoort ze spreken over dezelfde bevindingen. Je ziet in hen hetzelfde gebrek aan geestelijke honger. Hetzelfde geklaag als ze iets anders krijgen dan de melk van Gods woord en dezelfde afkeer van vaste spijs. Dezelfde kinderlijkheid. Dezelfde zwakheid. Dezelfde kleingeestigheid. Dezelfde bekrompenheid. Hetzelfde gebrek aan interesse voor alles buiten hun eigen kleine kring, die er 10 jaar geleden ook al was. Het zijn pelgrims, zeker, gelukkig wel. Maar pelgrims zoals ooit die Gibeonieten in de tijd van Jozua. Hun brood is altijd droog en beschimmeld. Hun schoenen altijd oud en bevlekt. En hun kleren altijd gerafeld en gescheurd. Ik zeg dat met pijn en verdriet. Maar ik vraag het aan alle ware christenen. Is dit niet waar? Anderen onder Gods volk gaan steeds voort. Zij groeien als gras na de regen. Zij nemen toe als het volk van Israël in Egypte. Ze zijn vastberaden als Gideon. Soms zwak, maar steeds volhardend. Ze voegen genade bij genade en geloof bij geloof en kracht bij kracht. En telkens als je hen ontmoet, zijn ze moediger en is hun geestelijke gestalte groter, langer en sterker. Elk jaar zien ze meer, weten ze meer, geloven ze meer en ervaren ze meer in hun godsdienst. Hun goede werken dienen niet slechts om de waarheid van hun geloof te bewijzen, maar ze zijn zelfs ijverig in goede werken, Titus 2. Ze doen niet alleen goed, maar ze zijn onvermoeibaar in het doen van het goede. Ze ondernemen grote dingen en ze doen grote dingen. En als het mislukt, proberen ze het opnieuw. En als ze vallen, staan ze snel weer op. En ondertussen zien ze zichzelf als onnutte dienstknechten. Ze denken klein van hun prestaties. Zij zijn het die de godsdienst mooi en aantrekkelijk maken in de ogen van anderen. Zelfs de onbekeerden prijzen hen en zelfs egoïstische mensen denken het goede van hen. Het doet goed om zulke mensen te zien en bij hen te zijn en hen te horen. Wanneer je ze ontmoet, zou je geloven dat ze net als Mozes zojuist in Gods tegenwoordigheid zijn geweest. En wanneer je afscheid van ze neemt, dan voel je je verwarmd door hun gezelschap, alsof je ziel bij een vuur is geweest. Zulke mensen zijn helaas zeldzaam. En ik vraag slechts, is dit niet waar? kunnen we dit verschil nu verklaren? Waarom zijn sommige gelovigen zoveel helderder en heiliger dan anderen? Ik geloof dat het verschil in 19 van de 20 gevallen voorkomt uit verschillende gewoonten rond het persoonlijk gebed. Ik geloof dat zij die niet erg heilig zijn, weinig bidden. En die zeer heilig zijn, veel bidden. Misschien schrikt u hiervan. Velen kijken naar grote heiligheid als een soort speciale gave, die slechts aan enkelen gegeven wordt. Ze bewonderen het als ze erover lezen in boeken. En ze vinden het mooi als ze zo iemand in hun omgeving kennen. Maar niemand lijkt te beseffen dat het binnen vrijwel ieders bereik is. Ze beschouwen het kortom als een bijzonder voorrecht dat zeker niet aan allen wordt gegeven, maar slechts aan een enkele bevoorrechte gelovige. Dat is een gevaarlijke vergissing. Voor zowel geestelijke als natuurlijke groei geldt dat die, meer dan iets anders, wordt verkregen door middelen te gebruiken die binnen ieders bereik liggen. Ik zeg niet dat we moeten rekenen op een wonderlijke toekenning van intellectuele gaven. Maar dit zeg ik wel, dat wanneer een mens eenmaal tot God bekeerd is, zijn mate van heiligheid voornamelijk afhangt van zijn ijver in het gebruik van de middelen die God gegeven heeft. En het belangrijkste middel waardoor de meeste gelovigen tot groei zijn gekomen in Christus kerk, is de gewoonte om ijverig te zijn in het gebed. Kijk naar de levens van Gods helderste en beste dienaren in en buiten de Bijbel. Kijk eens wat geschreven staat over Mozes, David, Daniel en Paulus. Let op wat geschreven is over Luther, over het geloofsleven van Whitfield en McCain. Het belangrijkste kenmerk van de grote gemeenschap van heiligen en martelaren is dit. Het waren mannen van gebed. O, u kunt erop rekenen. Gebed is kracht. Door het gebed verkrijgen wij voortdurende nieuwe uitgietingen van de geest. Hij alleen begint het werk der genade in het hart. Hij alleen kan het voortzetten en laten groeien. Maar de goede geest wil er om gevraagd zijn. En zij die het meest vragen, ondergaan zijn invloed het meest. Het gebed is het beste middel tegen de duivel en de zonden die ons bezetten. De zonde zal nooit stand houden als we er hartelijk tegen bidden. De duivel zal nooit lang over ons heersen als we de Heere smeken om hem te verdrijven. Maar als we zijn verlossing elke dag nodig hebben, moeten wij onze hele zaak openleggen voor de hemelse geneesheer. Wij moeten onze inwonende duivels voor de voeten van Christus slepen en tot hem roepen, opdat hij ze terugstuurt naar de afgrond. Wilt u toenemen in genade en heiligheid? Wees ervan verzekerd. Als u dit wilt, is de belangrijkste vraag: bidt u? Ik vraag u in de zesde plaats of u bidt, omdat verwaarlozing van het gebed een grote oorzaak is van verachtering in de genade. Het is mogelijk om te verachteren in de godsdienst nadat u de goede belijdenis hebt beleden. Mensen kunnen een tijd lang goed vooruitkomen, zoals de gelaten, en dan valse leraars achterna lopen. Mensen kunnen hun geloof opzichtig belijden als hun gevoelens in vuur en vlam staan, zoals Petrus, maar in het uur van verzoeking hun heiland verloochenen. Mensen kunnen hun eerste liefde verlaten, zoals de Efeziërs. Mensen kunnen afkoelen in hun ijver om goede werken te doen, zoals Johannes Marcus, de metgezel van Paulus. Mensen kunnen een apostel een tijd lang volgen en dan net als Demas terugkeren tot de wereld. Mensen doen deze dingen. Het is ook ellendig om te verachteren in de genade. Van alle ongelukkige dingen die een mens kunnen overkomen, is dit waarschijnlijk de ergste. Een gestrand schip. Een arend met gebroken vleugels. Een tuin vol onkruid. Een harp zonder snaren. Een ingestort kerkgebouw. Het zijn trieste dingen. Maar erger nog is iemand die verachterd is in de genade. Zeker, ik ben ervan overtuigd dat ware genade nooit wordt uitgeblust. De ware vereniging met Christus wordt nooit verbroken. Maar ik geloof wel dat een mens zo diep kan vallen dat hij het zicht op zijn genade verliest en wanhoopt aan zijn zaligheid. En als dat niet de hel zelf is, dan is het er in elk geval niet ver vandaan. Een gewond geweten. Een geest die zichzelf te veel is. Een herinnering vol zelfverwijt. Een hart doorboord met de pijlen van de Here. Een gebroken geest en een zware schuldenlast. Dit alles is als het ware een hel op aarde. De spreuk van de wijze man, bedoeld wordt Salomo, is ernstig en gewichtig. Die afkerig is van hart, zal van zijn wegen verzadigd worden. Wat is nu als regel de oorzaak van verachtering in de genade? In het algemeen is een van de belangrijkste oorzaken de verwaarlozing van persoonlijk gebed. Natuurlijk, de verborgen val van velen zal onbekend blijven tot de laatste dag. Ik kan slechts mijn mening geven als een dienaar van Christus, als iemand die het hart bestudeert. En mijn besliste mening is, ik herhaal het, dat verachtering in de genade begint met verwaarlozing van het persoonlijk gebed. Bijbel lezen zonder te bidden, preken horen zonder te bidden, trouwen zonder te bidden, op reis gaan zonder te bidden, een woonplaats kiezen zonder te bidden, vrienden maken zonder te bidden, het dagelijks persoonlijk gebed afraffelen of bidden zonder dat uw hart erbij betrokken is. Door deze treden daalt menig christen af naar een toestand van geestelijke verlamming en bereikt hij het punt waarop God hem een vreselijke val laat maken. Hierdoor treuzelde Lot. Hierdoor wankelde Simson. En hierdoor verafgoodde Salomo zijn vrouwen. Het maakte Asa onvast en Jozafat toegeeflijk, Martha overbezorgd. Deze mensen vindt men veel in de kerk van Christus. En de eenvoudige verklaring is deze, ze veronachtzaamden het persoonlijk gebed. U kunt er zeker van zijn, lang voordat iemand in het openbaar valt, valt hij in zijn persoonlijk leven. Hij verachtert op zijn knieën, lang voordat hij openlijk in de ogen van de wereld verachtert. Evenals Petrus gaan ze eerst voorbij aan de waarschuwing van de Here om te waken en te bidden. En vervolgens, evenals Petrus, vergaat hun kracht in het uur van de verzoeking en verloochenen ze hun Here. De wereld ziet hun val en drijft er luidruchtig de spot mee. Maar de wereld weet niets van de echte reden. Het lukte de heidenen om de oude christen Origenes wierook te laten offeren aan een afgod. Ze bedreigden hem met een straf die erger was dan de dood. En ze juichten toen ze zijn lafheid en afvalligheid zagen. Maar wat de heidenen niet wisten, Origenes vertelt het onszelf, is dat hij die ochtend overhaast zijn slaapkamer had verlaten, zonder zijn gebruikelijke gebeden te doen. Als u werkelijk een christen bent, dan weet ik zeker dat u nooit een afvallige zult worden. Maar als u niet wilt verachteren in de genade, denk dan aan de vraag die ik u stel. Bid u? Amen. Laten we met elkaar danken. Zo kwam tot ons dat woord dat zo ontdekkend is voor ons allen. Wie kan zeggen in deze gehaaste tijd? Wie kan zeggen als zijn gedachten zelf zo gehaast zijn en alle kanten opgaan onder druk van alles wat tot ons komt en de prikkels vanuit deze wereld, dat hij oprecht bidt? Wilt u het ons leren door uw Heilige Geest en luister ook naar onze gebeden. Leer ons om de tijd te nemen voor het gebed, om ons echt te concentreren en echt te bedenken wat onze noden zijn, opdat we ze aan u voorleggen. Opdat we niet verachteren in de strijd tegen de zonde, maar ook dat we tot geloof komen en tot zekerheid van ons aandeel in Christus. Wilt u verder ook deze dag met ons zijn? Geef dat we de preek niet vergeten. Breng ons weer veilig thuis, maar ook vanavond weer in uw huis. Zegent u dan dominee Baan als die voorgaat, wilt u hem voldoen zijn van die geest van genade en van gebeden, maar ook van de geest van Christus, dat hij rijk van hem mag spreken, achter de kudde mag aandringen en wetend van de schrik des Heren de mensen mag bewegen tot het geloof. Zegent u de dienst in het kompas vanmiddag, wilt u ook daar aanwezig zijn en mensen tot bekering brengen. Laat voor ons allen gelden. Zie, hij bidt. Zie, zij bidt. Vergeef ons onze zonden. We loven en prijzen u voor wat u gaf in deze dienst. Voor wat u wilde geven in de ondersteuning, in lezen, in luisteren, in orgelspelen. In andere taken in en rond de kerk. U zij alleen de lof en de eer. Hoort u ons en aanvaardt onze dank in Jezus' naam. Amen. De slotzang gaat ook weer over bidden. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En dat is Psalm 147, vers 6. de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Thank you.